Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Kees Duizer.
Shalom luisteraars, hartelijk welkom bij deze uitzending van Leerhuis Israël. In deze uitzending bespreken wij de parashot Tazria en Metzora, twee parashot die gelezen worden in de synagoge. Tazria wordt gelezen vanaf Vayikra, Leviticus 12 vers 1 tot 13 vers 59. Deze parasha begint met de voorschriften voor de reiniging van een vrouw die is bevallen. Vervolgens voorschriften voor de gevallen van melaatsheid. Hoe melaatsheid te herkennen, welke bepalingen daarbij in acht dienden te worden genomen. En het gaat hierbij niet alleen om melaatsheid van personen, maar ook van voorwerpen, kleding en zelfs huizen. Parashat Metzora wordt gelezen vanaf Vayikra 14 vers 1 tot 15 vers 33. Deze parasha heeft voorschriften met betrekking tot de reiniging van de melaatsen, met speciale aandacht voor de armen en de reiniging van huizen. Verder vinden we bepalingen voor optredende onreinheid bij mannen en bepalingen voor vrouwen tijdens hun menstruatie. De haftaratlezing bij Tazria is uit 2 Koningen 4 vers 42 tot 5 vers 19. Dit is het verhaal van de Syrische generaal Naaman, die melaats geworden was, maar door een jong Joods slavinnetje verteld werd dat in Israël een profeet woonde die hem zeker zou kunnen genezen. Het verhaal is bekend. Naaman gaat op weg naar Israël, brengt eerst onrust teweeg bij de koning van Israël, maar komt uiteindelijk bij de profeet Elisha terecht, die hem niet waardig acht om hem te ontmoeten en hem slechts bij monden van zijn knecht de opdracht geeft om zich 7 maal te baden in de Jordaan. Na eerst geweigerd te hebben, doet de generaal toch wat hem is gezegd en er wordt helemaal genezen. De haftaraflezing bij Metzora is eveneens uit 2 Koningen 7 vers 3 tot 20. Dit verhaal gaat over de wonderbaarlijke redding van de stad Shomron, Samaria, uit de belegering door het Syrische leger, waarbij 3 melaatse bedelaars een belangrijke rol spelen. De lezing bij Tazria uit de geschriften van het vernieuwde verbond is uit Lucas 7 vers 18 tot 35. Jochanan de doper zit gevangen en vraagt middels 2 van zijn discipelen aan Yeshua: bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Yeshua, die op dat moment vele zieken genas en demonen uitdreef, geeft hen het volgende antwoord mee: ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. De lezing uit de vernieuwde verbondschriften bij Metzora is het Matityahu 23 vers 16 tot 24 vers 2 en vers 30 en 31. Yeshua houdt een strafrede tegen de leiders van Israël. Hij verwijt hen hun huichelarij en wetteloosheid. Hij spreekt een oordeel uit over Jeruzalem en kondigt haar verwoesting en de verwoesting van de tempel aan. Aan zijn discipelen vertelt hij over zijn wederkomst. De parashot Tazria en Metzora horen thematisch bij elkaar. Het thema van deze overdenking is opnieuw geboren worden. Deel 1 gaat over reinheid en onreinheid. Deel 2 gaat over het leven en dood. Deel 3 gaat over het opstaan in een nieuw leven.
Do
Het woord waar de parasha mee begint, Tazria, komt van het werkwoord zara, wat in de basis zaaien betekent. Maar in de causatieve vorm betekent het zaad dragen of zwanger zijn. Een vrouw die zwanger is, draagt het zaad van een man in zich dat zich in haar baarmoeder heeft ontwikkeld tot nieuw leven. Zaad is immers de basis van het nieuwe leven. Het is daarmee een belangrijk thema dat voorkomt in deze parashot. Tegelijkertijd zullen we zien dat ook de dood in deze parashot een heersend thema is. De tweede parasha heeft als naam Metsora. De Metsora is de Melaatse. Hij moest geheel afgezonderd worden van de gemeenschap. Hij was daarmee ongeveer doodverklaard. Hoe dat zit en hoe leven en dood zich als twee belangrijke thema's in deze bespreking gaan ontwikkelen, zullen we hierna ontdekken. In de beide parashot komen twee woorden heel frequent voor. Dat zijn de woorden rein en onrein. Maar wat wordt daarmee nu bedoeld? Betekent rein zoiets als schoon, gewassen of puur, onbesmet? En betekent onrein dan vuil of onzuiver, besmet? Heeft het te maken met iets lichamelijks of heeft het ook een geestelijke betekenis? Het heeft zeer zeker een geestelijke betekenis. Natuurlijk, in het geval van een vrouw die zojuist gebaard heeft, mag je spreken dat ze lichamelijk bepaald niet schoon is. Maar daar heeft het niet direct mee te maken, al speelt alles natuurlijk een rol. Het beste kunnen we spreken van ritueel rein of ritueel onrein. Het Hebreeuwse woord tamee betekent dus eerst en vooral ritueel onrein. En het Hebreeuwse woord tahor betekent eerst en vooral ritueel rein of reiniging. Een ander woord dat we in beide parashot heel veel tegenkomen is het woord metsora. Het betekent melaatse. Hametsora is de melaatse. Maar is het woord melaatse wel juist gebruikt? Het woord melaatse wordt altijd in verband gebracht met de ziekte lepra, ook wel de ziekte van Hansen genoemd. Maar lepra is wel een heel andere ziekte dan hier in de Torah omschreven wordt. Lepra is een besmettelijke infectieziekte die zowel de zenuwen als de huid aantast. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, de lepra-bacterie. Het ziekteverloop is agressief en tast vooral de zenuwen aan, waardoor de patiënt geen gevoel heeft in ledematen en zich voortdurend stoot en zich letterlijk de huid afwrijft of afstoot, zonder het te voelen. De metsora heeft een van de verschillende huidaandoeningen die in de Torah beschreven worden. Zo'n huidaandoening heet in het Hebreeuws tsaraat. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het waarschijnlijk terecht met huidvraat. Het was een aandoening van de huid en niet van de zenuwen. Dat de metsora geen lepra of melaatsheid had, blijkt onder andere hieruit. Ook huizen en kleding konden door tsaraat worden aangetast. Lepra tast geen huizen of voorwerpen aan, want die hebben geen zenuwgestel. Als het lichaam van de metsora geheel bedekt was met tsaraat, dan werd hij tahor, rein verklaard. Maar wat was het dan wel? Om dit te kunnen begrijpen, moeten we voor ons vaststellen wat het meest centrale punt van het boek Vayikra is. Het centrale thema waar het feitelijk in de gehele Torah en in de gehele Bijbel om gaat. Het belangrijkste thema van Vayikra is hoe iemand tot Adonai mocht naderen. We hadden in een vorige uitzending al geleerd dat het voor de gewone sterveling niet mogelijk was om zomaar tot de eeuwige te naderen. Als hij dat toch probeerde, zou hij sterven. Er moest dus altijd een zekere afstand zijn tussen de mens en Adonai. We hebben eerder gesproken over de wolk, die bij de verschijning van de heerlijkheid van Adonai op de berg Goref deze berg bedekte. Moshe mocht het aangezicht van Adonai niet zien, want dan zou hij sterven. Daarom plaatste Adonai hem in een rotspleet en bedekte hem met zijn hand toen hij aan Moshe voorbij ging. Moshe mocht alleen zijn achterkant zien. En toen de heerlijkheid van de eeuwige in de tabernakel kwam, werd deze met een wolk bedekt, opdat het volk zijn heerlijkheid niet zou zien. Hetzelfde gebeurde bij de inwijding van de tempel onder Shlomo. Vayikra leert dat een mens alleen tot de eeuwige mocht naderen bij het miskan, de tabernakel, als hij een offer bij zich had. En dan moest dat geofferd worden door tussenkomst van een priester. Iedereen die zomaar onbevoegd in de buurt van het miskan kwam, werd gedood. Hij zou niet in leven blijven. Het was dus voor de gewone mens maar heel beperkt toegang tot Adonai. Er was een priester nodig en een offer. En dan kwam hij nog niet verder dan het altaar. De vrouw die een kind gebaard had, mocht gedurende haar tamee, haar onreinheid, twee dingen niet doen. Ze mocht geen heilige voorwerpen aanraken en ze mocht niet naar het miskan komen. Voor de metzora, de melaatse, gold dat hij helemaal niet meer in het kamp mocht komen. Hij was dus geheel uitgesloten, zowel van de gemeenschap als van de nadering tot het miskan. Hij moest buiten het kamp en later in het land, buiten de stad verblijven. In Vayikra 15 vers 31 lezen we waarom deze bepalingen zo belangrijk zijn. Zo moet u de Israëlieten ver van hun onreinheid houden, zodat ze niet sterven in hun onreinheid als ze mijn tabernakel die in hun midden is verontreinigen. Dit is de reden van het voorkomen van onreinheid. De Israëlieten zouden sterven als ze in hun onreinheid het heiligdom zouden naderen en het zouden verontreinigen. Daarom moest er alles aan gedaan worden dat zij niet onrein zouden worden. Maar we zien al dat er gevallen zijn dat onreinheid niet te voorkomen is. Zoals in het geval van de kraamvrouw, of de man die een zaadlozing heeft gehad, of degene die metzora is geworden, een melaatse. Gelukkig waren daar bepalingen voor om daarin te voorzien. Die lezen we in Parashat Metzora. Maar eerst gaan we dieper in op de geestelijke betekenis van Tamei en Tahor, onreinheid en reiniging, na de muziek.
Have mercy upon me, O Lord. Have mercy upon me, according to thy loving kindness, O Lord. Have mercy upon me.
Forgive me of my sin, O Lord. Wash and make me clean. For my sin is ever before me, O Lord. Have mercy upon me.
Al tikach mimeni. אל תיקח ממני. טעות ברא לי אלוהים ברוח נכון חדש בקרבי אל תשליחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני.
Het volk Israël werd dus geboden om te wandelen in heiligheid. Hierdoor zouden ze in staat zijn om ervoor te zorgen dat ze niet daarmee onrein zouden worden. Dit was nodig om naar het Mishkan te komen om daar te aanbidden. En dat had nog wel wat gevolgen voor het dagelijks leven. Als we het hoofdstukken 11 tot 15 van Vayikra en Leviticus lezen, dan zien we dat ze elk aspect van het dagelijks leven behandelen. Zo waren er verschillende gevallen waardoor iemand ermee kon worden. Door het eten van onreine dieren of de kadavers van bepaalde dieren aan te raken, Vayikra 11 vers 1 tot 47. Door het aanraken van een lijk, Bemidbar Numeri 5 vers 2. De kraamvrouw door een bevalling, Vayikra 12 vers 1 tot 8. Door verschillende lichamelijke vloeiingen, Vayikra 15 vers 1 tot 33. En door bepaalde huidaandoeningen, Vayikra 13 vers 1 tot 59. Maar wat was nu het geestelijke principe achter al deze gevallen van tamé worden? Waarom veroorzaakten al die gevallen nu de staat van onreinheid? We zoeken naar een gemeenschappelijk verband. In het geval van kadavers van dode dieren is het duidelijk wat onreinheid veroorzaakt. Het is de dood. En het gaat hier steeds om dieren die behoren tot de vleeseters, de zogenaamde carnivoren. Hetzij zij doden andere dieren om te eten, hetzij het zijn aaseters. Ze eten kadavers van reeds dode of gedode dieren. Het geval van iemand die tamé wordt door het aanraken van een lijk blijkt ook duidelijk. Hij of zij komt in aanraking met de dood. Volgens Vayikra 17 vers 11 is het leven van het vlees aanwezig in het bloed. Het bloed is dus de bron van het leven in een levend wezen. Tijdens een bevalling verliest de kraamvrouw een zekere hoeveelheid bloed. Zoveel dat ze een aantal dagen moet rusten om het bloedtekort weer aan te vullen. Het betekent dat ze door het bloed levenskracht verliest. Als dat te veel zou zijn, dan zou ze sterven. Veel kraamvrouwen is dat in het verleden ook overkomen. Het verliezen van bloed betekent dus een verband met de dood. Dat maakt haar tamé. De lichamelijke vloeiingen, te lezen in Vayikra 15, hebben betrekking op zaadlozingen en het menstrueren van de vrouw. Het zaad betekent in essentie het leven wat de man kan voortbrengen. Als het zaad uitgestort, verspild wordt, dan betekent dat in essentie dat er leven wordt verspild. En in principe kunnen we stellen dat het verspillen van leven niets anders is dan de dood. Als er geen bevruchting plaatsvindt bij de vrouw, dan wordt de onbevruchte eicel tezamen met bloed en andere stoffen afgestoten door het lichaam. Dit betekent dat de mogelijkheid van het scheppen van leven voorbij is gegaan. Ook hier is de essentie duidelijk. Het niet ontstaan van potentieel leven betekent dus in zekere zin de dood. Maar, zou je kunnen tegenwerpen, die man en die vrouw kunnen daar toch niets aan doen? Dat is zo. Maar er werkt hier een geestelijk principe dat zijn oorsprong heeft in die ene gebeurtenis die aan het begin van het bestaan van de mens heeft plaatsgevonden in Gan Eden, de Hof van Eden. Daar stonden tussen alle andere bomen twee bomen die een belangrijke rol speelden. Eets Hagaim, de boom des levens, en eets hadaat tof wara, de boom van kennis van goed en kwaad. Het eten van de laatste boom werd Adam en Gawa verboden. Zouden zij dat toch doen, dan zouden ze sterven. En we kennen de geschiedenis. De slang misleidde hen en ze aten toch van de boom van kennis van goed en kwaad. Het bekwam hen slecht. Het maakte dat ze sterfelijk werden. Gingen ze meteen dood? Nee, maar de dood werd welvaardig over hen. Uiteindelijk zouden ze sterven. Evenals alle mensen die uit hen zouden voortkomen. Het gevolg was ook dat ze niet meer in de nabijheid van de eeuwige mochten komen. Er werd afstand geschapen. Ze werden uit de hof verbannen. De toegang tot de eeuwige werd hen ontnomen. Dat is het gevolg van de dood. Je zou kunnen stellen dat de dood betekent afzondering van de eeuwige God en de boom van het leven. Wat is het verband met tamé, het ritueel onrein zijn? Als je tamé bent, dan mag je niet naderen tot het miskan, het heiligdom. Je bent op dat moment afgesneden van de bron van het leven. Het tweede verband tussen de zondeval in Gan Eden en onreinheid zien we in het eten van onrein voedsel. De oerzonde die Adam en Gawa deed vallen, was juist het eten van verboden voedsel. Maar er is nog een derde verband. Na de zondeval werd aan Adam en Gawa hun straf door de eeuwige aangezegd. Niet alleen zouden ze verbannen worden uit de hof, maar de vrouw werd aangezegd dat ze van nu aan haar kinderen zou baren in pijn en in grote moeite. Hier al wordt een verband gelegd met het voorval in de tuin dat dood veroorzaakte en de vrouw die een kind zou baren. Iemand wordt dus tamee, ritueel onrein, hetzij door te zondigen, ongehoorzaam te zijn aan de reinheidswetten, hetzij door in aanraking te komen met een of andere vorm van de dood. En dat kan dus ook zijn het verlies van leven, van bloed of zaad. Wanneer je tamee bent, dan is het ten strengste verboden om in de nabijheid van Gods heilige aanwezigheid te komen. Dat kan alleen als je rein bent, als je taher bent. Maar hoe zit het dan met de metzora, de man of de vrouw die melaats was geworden? In de Tenach komen we drie gevallen tegen die ons veel leren over de bron van tzaraat, de melaatsheid, of de huidvraat, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling het vertaalt. Terwille van de eenduidigheid blijf ik bij de term melaats of melaatsheid en stel nogmaals dat deze ziekte niets van doen heeft met lepra. In Bemidbaar, nummer 12, vers 1 tot 16, lezen we over Mirjam en Aharon, die in opstand kwamen tegen het gezag van Moshe. We lezen in vers 10 tot 12. De wolk week van boven de tent en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aaron zich om naar Mirjam en zie, ze was melaats. Daarom zei Aaron tegen Mozes, met uw toestemming, mijn heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee wij dwaas gehandeld hebben en die wij begaan hebben. Laat zij toch niet zijn als een doodgeborene, van wie, als hij uit het lichaam van zijn moeder komt, de helft van zijn lichaam al verteerd is. Merk op dat hier direct al een verband wordt gelegd tussen de melaatsheid van Mirjam en de dood. Letterlijk staat er, laat zij toch niet zijn als een dode. Het tweede verhaal is te lezen in 2 Koningen 5 vers 1 tot 27. Dat is het verhaal van de Aman, de Syrische generaal, die van melaatsheid werd genezen. Maar wat ons raakt is het vervolg van dit verhaal. De dienaar Gehazi, die tegen het gebod van Elisha in toch de beloningen van de generaal aannam om er zelf beter van te worden. Als Elisha hem confronteert met dit bedrog, dan wordt Gehazi plotseling wit als sneeuw van melaatsheid. Het derde verhaal lezen we in 2 Kronieken 26 vers 16 tot 21. Dit is het verhaal van de overmoedige koning Uzziahu die besloot de priesters opzij te zetten en zelf in de tempel het reukoffer te offeren op het reukofferaltaar. Terwijl de priesters hem probeerden te bewegen dat niet te doen, en hij besloot om het toch te doen, werd hij plotseling melaats aan zijn voorhoofd. Hij werd afgesneden van toegang tot de tempel. Hij moest afgezonderd gaan wonen en bleef melaats tot op zijn dood. Al deze drie verhalen hebben één ding gemeenschappelijk. De melaatsheid ontstond toen zij zondigden. Er is dus een duidelijk verband tussen deze huidaandoening en zonde. De oorzaak bleek in alle drie de gevallen bovennatuurlijk te zijn en was een direct gevolg van hun zondigheid. Mirjam kwam er nog het beste vanaf. Zij werd weer rein na 7 dagen afzondering buiten het kamp. Gehazi en Uzziahu bleven tot aan hun dood melaats. In Genesis 12 vers 17 en Exodus 11 vers 1 in de Statenvertaling wordt geschreven over een plaag die de eeuwige oplegde. In het eerste geval aan het huis van de farao, omdat deze Sarai in zijn huis had genomen. In het tweede geval vertelde de eeuwige aan Moshe dat hij nog 1 plaag over farao in Egypte zou brengen. In beide gevallen staat hier in de tekst het woord nega. Dit woord komen we zeer veelvuldig tegen in de hoofdstukken 13 en 14 van Vayikra. Het gaat hier in alle gevallen om de plaag van de melaatsheid. Dit versterkt onze indruk dat Saraat, melaatsheid in de Bijbel, niet zomaar een ziekte is, maar een plaag. Een bestraffing die de eeuwige aan de mens heeft opgelegd. In het geval van Mirjam, Gehazi en Uzziahu heeft het zelfs te maken met het verwerpen van Gods gezag dat hij op een mens heeft gelegd. In het geval van Mirjam en Gehazi werd het gezag van een profeet verworpen, Moshe en Elisha. In het geval van Uzziahu werd het gezag van de priester verworpen. In Numeri 12 vers 12 lazen we dat Aharon zijn zuster Mirjam vergeleek met een dode. Zij moest zich buiten het kamp afzonderen, afgesneden van alle familieleden en sociale contacten. Hetzelfde lezen in Vayikra 13 vers 46 Statenvertaling. Al de dagen in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn. Onrein is hij. Hij zal alleen wonen. Buiten het leger zal zijn woning wezen. De Metzora werd afgesneden van alles en iedereen. Alleen buiten het kamp moest hij of zij verblijven, als een dode. Vooral afgesneden van nadering tot het miskan, van de nabijheid van de eeuwige. Dit is hetzelfde als wat Adam en Chava overkwam. Zij werden buitengesloten uit de hof, afgesneden van de omgang met de eeuwige. Dit was de eerste ervaring van de dood in hun leven. In Vayikra 13 vers 45 en 46 lezen we over 5 dingen die de Metzora moest doen. Zijn kleren scheuren, zijn hoofd ontbloten, zijn bovenlippen bedekken, uitroepen onrein, onrein, in afzondering leven. Het scheuren van kleren en het ontbloten van het hoofd waren uitingen van rouw om een dode. In Vayikra 10 vers 6 en 7 wordt het Aharon en zijn overgebleven zonen verboden om deze dingen te doen als rouw over de dood van Nadab en Abihu. In Jeheskel 24 vers 16 en 17 krijgt Jeheskel van Adonai te horen dat zijn vrouw van hem zal worden weggenomen. Hij mocht als teken van rouw absoluut niet zijn safam, zijn baard en snor bedekken. Het woord safam wordt onder andere in de NBG vertaald als bovenlip. Het bedekken van de bovenlip is als zodanig ook een uiting van rouw en wordt dus eveneens in verband gebracht met de dood. Het in gehele afzondering leven is, zoals we hiervoor al zagen, eveneens een ervaring van dood zijn voor de rest van de gemeenschap. Het zijn van de Metzora, het lijden aan Saraat, heeft dus ook alles te maken met de dood. Gelukkig heeft de dood niet het laatste woord.
Oh God, be not slow in your
Kraamvrouw, de man die een zaadlozing had gehad en de vrouw die gemenstrueerd had, konden zich laten reinigen. Voor de vrouwen waren daar offers voor nodig en een speciale procedure. Dit gold eveneens voor de Metsora, de melaatse waarvan we eigenlijk zouden kunnen zeggen dat hij de wandelende dood was. De procedure voor het reinigen van de Metsora vinden we in de gelijknamige parasha Metsora. We vinden deze procedure in Vayikra 14. Als je deze procedure bekijkt, dan kun je je afvragen waar al deze wat vreemde handelingen voor dienen. Wat brengt het tot uiting? Velen hebben zich daarover verwonderd. Om dit te begrijpen, moeten we het idee dat de melaatse een wandelende dode is, vasthouden. Als dat zo is, dan moeten we de hele procedure beschouwen als een middel om de melaatse weer terug te brengen tot het leven. Hij moet opnieuw geboren worden. Een van de belangrijkste kenmerken om melaatsheid te herkennen is wit vlees. Wit als sneeuw wordt het hier en daar omschreven. In Vayikra 13 vers 16 Statenvertaling staat het er zo: of als dat levende vlees verkeert en in wit veranderd zal worden, zo zal hij tot een priester komen. In de meeste vertalingen wordt gesproken van wild vlees of rauw vlees. Maar in de tekst staat toch duidelijk Habazar Hagai, het levende vlees. Het staat in contrast met het witte vlees dat het kenmerk is van melaatsheid. En melaatsheid is in feite in staat van dood zijn verkeren. Het zal dan ook het gebrek aan bloed in het vlees zijn dat de melaatsheid kenmerkt. En bloed is het kenmerk van het leven. Vayikra 14 vers 1 tot 7 beschrijft de reiniging van de Metsora. In deze reinigingsprocedure wordt het altaar niet genoemd. Dat komt later. De hele procedure vindt plaats buiten het kamp. De volgende benodigdheden worden genoemd: 2 levende, reine vogels, cederhout, karmozijn, hyssop, een aardepot met bronwater. De ene vogel moest geslacht worden boven de pot met bronwater. In de tekst staat Mayim Chai. Levend water dus. De levende vogel moest daarna met de karmozijn, het cederhout en het hyssop gedoopt worden in het levende water dat vermengd was met bloed. Vervolgens moest dat levende water 7 maal gesprenkeld worden over de melaatse. Daarna moest de priester de melaatse rein verklaren en de levende vogel in het open veld laten wegvliegen. De gereinigde moest zijn kleren wassen, als een haar afscheren en zich met water wassen. Opvallend is dat in de bovengenoemde tekst het woord levend 4 maal voorkomt. Het staat tegenover datgene waar de Metsora voor staat, dood. In Bemidbaar 19 vers 1 tot 13 wordt nog een reinigingsprocedure beschreven. Daar gaat het om de as van de rode vaars, die benodigd is om reinigingswater te verkrijgen. Als je die twee procedures met elkaar vergelijkt, dan vallen de volgende overeenkomsten op. In allebei komt de kleur rood voor. In allebei komt karmozijn, cederhout en hyssop voor. Beide procedures zijn nodig om iemand te reinigen, zodat ze tot het mis kan de aanwezigheid van de eeuwige kunnen naderen. In beide gevallen wordt een persoon met water besprenkeld om hem te reinigen. De reiniging, beschreven in Bemidbaar, was nodig om iemand te reinigen die in contact was geweest met een dode. Je kunt zeggen dat de as van de rode vaars nodig was om iemand weer terug te brengen tot het leven. Evenzo kunnen we zeggen dat de procedure in Vayikra 14 nodig is om de Metzora, de melaatse, weer tot het leven te brengen. Hij moest feitelijk opnieuw geboren worden. Hij moest zich met water wassen, ragats. Ook de priesters moesten dat doen bij hun zalving. Naaman kreeg van Elisha de opdracht ragats te doen in de Jordaan. We lezen in 2 Koningen 5 vers 14 dat hij zich 7 maal onderdompelde in de Jordaan. Net zoals Yeshua zich onderdompelde in de Jordaan bij de aanvang van zijn bediening op aarde. De karmozijnrode kleur die we steeds tegenkomen is de kleur van bloed. Bloed waarin het leven is. Er waren 2 levende vogels. 1 werd geslacht. Hij stelde de Metzora voor, de dood. De andere vogel werd gedoopt in het bloed van de dode vogel dat in het levende water was. Je zou kunnen zeggen dat de levende werd gedoopt in het bloed van de geslachte dat vermengd was met het levende water. Daarna werd de levende vogel losgelaten en mocht vrij wegvliegen. Hij was het beeld van het nieuwe leven, herrezen uit het water van de onderdompeling. In Matthäus 8 vers 22 lezen we hoe iemand aan Yeshua vraagt of hij eerst zijn ouders mag begraven voordat hij een volgeling van Yeshua zal worden. Yeshua antwoordt hem: volg mij en laat de doden hun doden begraven. Met de doden bedoelde hij de ongelovigen, zij die niet gered waren door het geloof in hem. Dat laat zien dat de ongelovigen door Yeshua beschouwd werden als dood. Je zou kunnen zeggen dat de Metzora, de melaatse, een beeld is van de ongelovige, de niet geredde mens, die het nodig heeft om door het geloof in Yeshua gered te worden. Het is nodig dat iemand die geestelijk dood is opnieuw geboren moet worden, om door de eeuwige gered te kunnen worden. Dat lezen we in Jochanan hoofdstuk 3. In Jochanan 3 vers 3 zegt Yeshua: voorwaar ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Hoe wordt iemand opnieuw geboren? Door het geloof in het vergoten bloed van Yeshua HaMashiach. In de procedure van de as van de rode vaars, in Bemidbaar 19 vers 1 tot 13, die duidelijk verbonden is met de reinigingsprocedure van de melaatse, valt nog een detail op. De persoon die gereinigd moest worden, moest op de 3e dag besprenkeld worden met het reinigingswater. Gebeurde dat niet, dan was de hele procedure niet geldig. Was het niet op de 3e dag dat Yeshua opstond uit de dood? We lezen Hebreeën 9 vers 12 tot 14. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreiniging gesprenkeld en heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Zo mogen we concluderen dat zowel de procedure van de reiniging van de Metzora, de melaatse, als de procedure van reiniging van de persoon die in contact was geweest met een dode, dus met de dood besmet was, een geweldig schaduwbeeld zijn van het werk van Yeshua. We gaven al aan dat de reiniging van de melaatse een beeld geeft van de wedergeboorte, de wederopstanding in nieuw leven, uitgebeeld in het laten wegvliegen van de levende vogel in de vrijheid. Zo mogen de gelovigen, die het offer van Yeshua aan het kruis in geloof hebben aangenomen, opnieuw geboren zijn, met Yeshua opgestaan in het nieuwe leven, om in vrijheid te mogen naderen tot de eeuwige God en hem te dienen. Ik wens u een heel prettig weekend toe. Shabbat shalom.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.